Gemeente, u zag het al, thema van de preek, ambassadeurs of toeristen. Gemeente van de Heer Jezus Christus te Gouda. Van de week zag ik een indrukwekkend getuigenis van Ludmila. 32 jaar oude weduwe, 82 jaar oude weduwe in het atheïstische Tsjechië. Ze heeft haar huis opengesteld voor mensen die hulp nodig hebben. Een luisterend oor of een gebed. En naast haar deur een plakkaatje, gouden letters, ambassade van het Koninkrijk der Hemelen. Ze heeft veel dingen in haar leven meegemaakt, zo vertelt ze in dat getuigenis. Twee oorlogen moeten trotseren, haar man is niet zo aantal jaar geleden overleden. Maar, zegt ze, als de Heere God in de Bijbel wel 365 keer zegt, vrees niet, waar zou ik dan bang voor zijn? Ze wil een ambassadeur zijn van de liefde van de koning. En daarom heeft ze haar huis opengesteld en daarom dat bordje naast de deur, de ambassade van het Koninkrijk van God. En iedereen die mag zomaar bij haar aankloppen. En het meest bijzonder vindt ze de mensen die zomaar onaangekondigd bij haar langskomen. Dan legt ze al haar dingen opzij. Dan biedt ze koffie of thee aan. En ze zegt, juist dan ben ik het meest afhankelijk van de Heilige Geest. En ze bidt voor die mensen dat de liefde van Christus, dat het Koninkrijk van God in het leven van die persoon verder zich uitbreidt. Een gewone vrouw, 82 jaar, weduwe, ambassadeur van de koning. Weet u, ik zei het net al, het bijzondere van het Bijbelgedeelte dat we vanmorgen hebben gelezen uit Lucas 10, is dat daar opeens 70 mensen, mannen, vrouwen, weten we eigenlijk niet precies, worden uitgezonden. Gewone mensen door Jezus in dienst genomen om hem te vertegenwoordigen. En dat is in het evangelie een bijzonder moment. Een paar weken terug stonden we stil bij de roeping van de discipelen, doopdienst, Lucas 6, dat Jezus zijn opvolgers kiest. En in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 9, worden deze 12 apostelen ook daadwerkelijk uitgezonden. Jezus geeft ze de opdracht om het koninkrijk te verkondigen, om zieken te genezen en mensen van demonen te bevrijden. En hij geeft ze daartoe zijn volmacht. Macht om dat te doen. En als we in het Lucas-evangelie alleen hoofdstuk 9 hadden gehad, dan hadden we zoiets van, nou ja, dat zijn de 12 apostelen. Ze zijn door de Jezus geroepen om hem te vertegenwoordigen. Ze hebben volmacht ontvangen. Bijzondere mensen zijn dat geworden, want ze zijn de grondleggers van de kerk geworden. Op hen is de gemeente gebouwd. Hun missie was uniek en bijzonder. Maar nu zijn we aangeland in hoofdstuk 10. Die 12 zijn geroepen, maar Jezus roept er nog eens 70. Jezus verbreedt zijn missie. Hij schakelt anderen in en als we het hoofdstuk goed lezen, krijgen ze dezelfde opdracht. Vers 19, ik geef u macht, exousia, volmacht, over alle macht en kracht van de vijand. Ze mogen mensen bevrijden van demonen, ze mogen zieken genezen. Het is dezelfde missie als ook de 12. En dat is in het Lucas-evangelie wel een bijzonder moment. 70, hoorden we gisteren ook al iets over. Mannen, vrouwen die door de Heer Jezus worden ingeschakeld. 70 was voor de Joden een bijzonder getal. In Genesis 10, het begin van de Bijbel, vinden we een hoofdstuk met alle aanduidingen voor de volkeren die er in die tijd waren. In dat hoofdstuk zijn 70 volkeren genoemd. En voor de Joden was het getal 70 verbonden met de volkerenwereld, met de heidenen. 70 was het getal van de heidenen, de andere volkeren buiten Israël. Dus dat is niet toevallig. Dat de Heer Jezus er 70 uitkiest. Daar zit iets in van zijn universele betekenis. Het heil dat hij bracht is voor alle volkeren. En er is nog iets opmerkelijks aan het getal 70. Daar moeten we voor naar het Oude Testament in Numeri 11. Als de taak van Mozes te zwaar is geworden. En hij krijgt het advies om andere mensen aan te stellen. Om hem te helpen het volk te leiden. Dan moet hij 70 mensen uitkiezen. En als hij dan die 70 heeft uitgekozen, dan lezen we dat de geest van God op hen valt. Dan worden die 70 door de Heere God toegerust met wijsheid, met inzicht, met kracht om Mozes in zijn taak te helpen. En dan zijn er 2 van die 70 elders in het kamp, die zijn er dan niet bij. Eldad en Medad, maar ook op hen valt Gods geest. 70 mannen in dat geval die de geest hebben ontvangen om Mozes in zijn taak te helpen. Nou, dat resoneert wel mee als Lucas vertelt dat Heer Jezus 70 mannen, of ik weet het niet precies, maar mensen uitkiest om hem te vertegenwoordigen. Volkerenwereld en de Heilige Geest. Het is al iets van Pinksteren wat we hier in dit hoofdstuk zien. En ik wil 3 dingen vanmorgen die me hebben getroffen in het Bijbelgedeelte naar voren halen. Ik wil iets zeggen over de uitzending, dat is het eerste punt. Ik wil iets zeggen over de opdracht van de 70. En als laatste iets over de motivatie. En ik wil bij elk punt even de lijn doortrekken naar ons, zoals we hier vanmorgen in de kerk zitten, de uitzending. Als we de Bijbel gewoon maar open hebben liggen, wat valt op? Nou, er valt op dat er haast bij zit. De 70 mogen niet veel dingen meenemen. Geen reiszak, geen extra sandalen, geen geld. En als ze, misschien trof u dat wel, als ze onderweg mensen tegenkomen, dan mogen ze hen niet groeten. Niet groeten, denk je dan? Nou ja, dan moet je beseffen dat dat op de Oosterse manier ging, hè? Groeten, dat is omhelzen, dat is als je een bekende tegenkomt, even stilstaan. Misschien samen even wat gaan drinken en vragen hoe gaat het met je vrouw en je kinderen. Maar dat zou deze 70 te veel ophouden. Ze mogen wel mensen gedag zeggen, maar niet stil blijven staan. Want ze krijgen van de religieuze missie, er zit urgentie, er zit haast in. Hij is op weg naar Jeruzalem en zij gaan voor de Heer Jezus uit. En niets mag hen afleiden. Ze moeten dat dus eigenlijk voortdurend helder hebben. Dat ze een taak hebben gekregen van de Heer Jezus. Ze zijn ambassadeurs van de koning. En dat klinkt in heel dat besef door. Want dat is opvallend. Als je het evangelie in de hoofdstuk voor hoofdstuk naleest, dan kom je natuurlijk de naam van de Heer Jezus heel vaak tegen. Maar in dit hoofdstuk wordt dat niet genoemd. Daar wordt hij aangeduid met Here. Vers 1, vers 2 en vers 17. En dat is niet toevallig. Heer, dat duidt op zijn macht en zijn majesteit. Op zijn koningschap misschien wel. Die 70 die worden geroepen, die staan in dienst van de koning. Dat klinkt in heel dit hoofdstuk door. En weet u wat bijzonder is? Moet u naar het eerste vers kijken. Hij zendt ze 2 aan 2 uit. Ze gaan samen, staan er niet alleen voor. Als de ene het moeilijk heeft, is er iemand anders om te helpen. Dat is in de gemeente ook belangrijk. We dingen samen doen. Maar er staat nog iets bij wat me trof. Hij zendt 70 anderen uit, 2 aan 2. En dan staat er voor zijn aangezicht. Dat betekent dus iets meer dan dat ze zomaar hem vertegenwoordigen. Ze komen voor zijn aangezicht, ze gaan voor zijn aangezicht uit. En ik dacht bij mezelf, gemeente, volgens mij is dat ook het moment dat de 70, dat Jezus ze bij zich roept. Ze staan als het ware even voor zijn aangezicht en dan krijgen ze die volmacht. Ik geef jullie macht. Ze hoeven niet bevreesd te zijn, want het is geen makkelijke missie. Als je goed woord van Heer Jezus wil spreken, dan is er tegenstand. Dan staat de Satan ook niet stil. Het zijn lammeren te midden van wolven. De Satan laat zijn demonen tekeer gaan. Hij wil niet dat mensen getrokken worden uit de duisternis. Het is geen gemakkelijke missie. Maar hij roept ze eerst voor zijn aangezicht. Ze krijgen eerst de bemoediging, de volmacht. Misschien herinnert u zich nog wel, als u de Bijbel een beetje kent, Matteüs 28, zendingsbevel. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, zegt Jezus, en dan, ga dan heen, zegt hij tegen zijn discipelen. En misschien is dat ook wel het moment, als ze twee aan twee voor zijn aangezicht komen, dat Jezus ze de handen oplegt en ze volmacht geeft. Het staat er niet, maar elders heeft hij dat wel gedaan, zou zomaar kunnen. En wat betekent dat? Nou, voordat de 70 worden uitgezonden als ambassadeur, hebben ze eerst even een ontmoeting met Jezus zelf. Elke discipel die in contact staat, die uitgezonden wordt door de Heer Jezus, staat ook in contact met hem. God roept je bij je. Hij zegent je. En dan stuurt hij je pas op pad. En dat is in de Bijbel elke keer weer de lijn. Abraham wordt door de Heere God tot zich geroepen. Luister, Abraham, ik zal je zegenen om tot zegen te zijn. En als Mozes bij de brandende braamstruik staat te kijken wat daar gebeurt, dan roept God vanuit het vuur, kom maar dichterbij. Ik zal je naar Farao zenden. Of de profeet Jesaja. Ik ben een man van ontreine lippen. En de Heere God die roept hem en raakt met een kooltje zijn lippen aan. Ga nu op pad en verkondig het evangelie. God roept mensen om zijn vertegenwoordiger te zijn. Maar hij roept ze eerst bij zich. Het is eerst een moment van intimiteit. Van even helder hebben wie Jezus is. Hij is de Heer. Je staat in zijn dienst en dan gaan ze weg. De 70 gaan op pad. Want, zegt Jezus, daar in die steden, in die huizen, daar zijn handen die alleen jij kunt vasthouden. Daar zijn noden waarin jij alleen kunt voorzien. Er zijn mensen die gebonden zijn, die jij moet gaan bevrijden. Er zijn gebrokenen van hart die wachten op een vertroostend woord. En zo roept Jezus ze bij zich en dan zendt hij ze op pad. En wat is daar de les voor ons? Nou, die 70, dat zijn mensen zoals wij. Eigenlijk is dat nog steeds het geval. Iedereen die de Jezus heeft leren kennen, onder ons vanmorgen, die God zijn vader mag noemen door hem, is iemand die gezonden is. Wij, als we hier zijn en kennen Heer Jezus, zijn wij gezonden. Wij zijn mensen met een missie. Ambassadeurs van de koning. En dit Bijbelgedeelte roept ons op om ons dat te beseffen. Dat God ons niet in deze wereld heeft geplaatst om als toerist rond te hangen. Natuurlijk mag je wel genieten van de vakantie van een mooie kerk. Allemaal prima, maar niet als levenshouding. U begrijpt wat ik bedoel. Maar je bent een ambassadeur. Je bent zijn vertegenwoordiger. Dat is de roeping die elke christen van Jezus ontvangt. En het is belangrijk dat we elkaar ons daar aan herinneren. En dan het tweede. Ze worden uitgezonden en dan volgt de opdracht. Wat moeten ze doen? Nou, zegt Jezus, hij stuurt ze uit naar de steden en naar de huizen. Of er ergens een welkom is, een zoon van vrede, lezen we in vers 6. En dat moet je zo zien, een zoon van vrede of een dochter van vrede, dat betekent een huis, een leven waar deze 70 welkom zijn. En als jullie welkom zijn en je mag binnenkomen, wat moet je dan doen? Dan is het eerste wat je moet zeggen, is vrede zij dit huis. Shalom lecha, shalom lewetega. Dat was de groet van de Heer Jezus. Als hij ergens in het midden stond, als hij vanmorgen in ons midden zou staan, dan zou het eerste woord wat hij zou zeggen, vrede zij u. En het begin van onze kerkdienst herinnert ons daaraan. Genade en vrede voor u. Ik mag ze aan u doorgeven, de groet van onze God en Heiland. Dat moeten ze zeggen, vrede, shalom voor dit huis. En dan was dat in die dagen gewoon een groet. Shalom, zo groeten de Joden elkaar. Maar als deze 70 dat uitspreken, dan is dat meer dan een groet. Dan komt daar iets van het heil in door. Het heil van de Messias. Het heil dat Jezus voor mensen heeft bereid, dat mogen ze doorgeven. Als die 70, 2 aan 2, een huis binnengaan, dan komt daar de vrede van God binnen. Je moet zelf nadenken hoe bijzonder dat is. En Lucas zegt het ook, vers 9. Het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. In vers 11 staat het ook, maar dat is eigenlijk een slappe vertaling. Er staat in het Grieks, het koninkrijk van God is op u. Epihumaas, op u gekomen. En dat is een hele diepe gedachte. Als die 70, als die twee zeg maar een huis binnengaan en de vrede van Jezus doorgeven die ze zelf ook hebben ontvangen, dan komt het koninkrijk van God op dat huis, op die mensen daar. Dan komt die shalom via hen het levens van de mensen binnen. En je ziet wat er dan gaat gebeuren. Dan gaan demonen moeten wijken, worden mensen bevrijd. En er worden zelfs zieken genezen, lezen we in vers 9. En dat Griekse woordje asthenes komt van asteneia. En dat staat voor een heel scala aan lichamelijke kwalen. Dat kunnen ernstige zieken zijn, maar dat kunnen zelfs ook psychische kwalen zijn. Dat wil dus zeggen dat als die shalom van God die huizen binnengaan, die levens van mensen binnenkomen, dat daar heling plaatsvindt. Dat Gods heil mensen heel maakt. Relaties worden hersteld. Zieke mensen genezen. Gebonden mensen bevrijd. Daar wordt iets van het koninkrijk zichtbaar. En wat doen die 70? Nou ja, eigenlijk niet zoveel. Ze brengen de vrede van God over in het huis. En ze doen nog één ander ding. Ze zeggen ook het koninkrijk van God is gekomen. Ze proclameren, ze spreken een goed woord, hoorden we gisteren, van de Heer Jezus. En weet u, het is wel even belangrijk om daarbij stil te staan. Wat die 70 dus niet doen, hè, als ze die huizen van de mensen binnengaan, dat ze allerlei adviezen gaan geven. Nou, als je christen wil worden, dan moet je op deze manier bidden. Dan moet je zo en zo leven. Dan zijn dit de regels waar je aan moet houden. Dan moet je naar die kerk gaan. Dat zijn adviezen. Maar zij geven de mensen niet allereerst een advies. Maar ze brengen goed nieuws. Dat Griekse woord, euangelion, evangelie, dat betekent goed nieuws. Wat die 70 daar in de huizen, in de steden verkondigen, dat heeft te maken met feiten. Met dingen die hier op aarde gebeurd zijn, die het leven beslissend hebben veranderd. Over het heilsfeit van de komst van de Heer Jezus. Het evangelie, het hart van het evangelie, is dat God in de Heer Jezus hier op aarde is gekomen. Dat God mens is geworden, dat is een feit. Of je het wil geloven of niet, daar gaat het evangelie over. Dat God in de Heer Jezus gekomen is om dingen recht te zetten. Om de dood te vernietigen. Om de Satan te verslaan. Om de zonde te verzoenen. En dat evangelie, dat maakt mensen heel. Dat evangelie brengt mensen in het reinen met God. Ze ontvangen bevrijding en heling. Het evangelie is geen mooi advies. Maar het is een feit, een heilsfeit. En dat proclameren ze. Jezus is gekomen. En ze zien daar in de huizen de nood van de mensen. En ze zeggen, weet je wat je nou moet doen? Als je huwelijk niet goed loopt, dan moet je naar Jezus toe gaan. Als je ziek bent, als je gebonden bent, dan moet je bij Hem zijn. Dat is geen advies, maar dat is evangelie. Dat gaat de huizen binnen. En de vredegroet is geen beleefdheidsgroet, maar dat is een verkondiging van het heil. Jezus, Hij is Heer over alles. En dat vertellen ze maar gewoon met eigen woorden. Misschien wel vanuit hun eigen leven. Hoor wat Hij voor mij heeft gedaan. En weet u, in het getuigenis van die 70 kwam de Heer Jezus het huis van de mensen binnen. Ja, en als de Heer Jezus naar je toe komt, als Hij voor je staat, dan moet je wat. Dat vraagt een beslissing. Aanvaard je het evangelie of aanvaard je het niet? En je ziet dat er ook mensen zijn die het niet aanvaarden. Er zijn huizen, steden waar ze niet welkom zijn, de discipelen. En dan gaan ze weer verder. Dan schudden ze symbolisch het stof van hun voeten. En eigenlijk is dat heel aangrijpend. Dan gaat Jezus dus aan je voorbij. Dan gaat het heil je leven voorbij. Elke keer weer als mensen ja zeiden tegen de Heer Jezus, kwam het heil hun leven binnen. Breidde het koninkrijk zich uit, maar mensen die nee zeggen, dan gaat het aan ze voorbij. Dat is de tragiek van dit en dat is vandaag niet anders. Als het heil aan je voorbij gaat. Misschien zit je jaren in de kerk en heeft het nog nooit je hart geraakt. En straks als het oordeel komt, dan heb je dus wat uit te leggen. Dan zal de Heer Jezus aan je vragen, hoe vaak heb ik op je deur geklopt? En wat heb je eigenlijk gedaan? Heb je hem ook binnengelaten? Waarom niet? Zit je 20 jaar in de kerk, 60 jaar, 80 jaar? Hij zal het aan al die andere mensen vragen, bij wie wij lang zijn geweest en de liefde van Christus hebben gedeeld. Dat is de ernst van dit gedeelte. En dan denk je bij jezelf, wat kan ik nou delen? Wat hebben mensen eigenlijk gezien als ze mij zien? Hebben ze iets van de Heer Jezus gezien? Mensen zullen geoordeeld worden naar de kennis van evangelie dat ze hebben ontvangen. De 70 gaan daar niet over. Wat de vrucht is van hun bediening. Wij ook niet. We zijn geroepen om ambassadeur te zijn. Net als deze 70. Jezus stuurt ze gewoon op pad. Om vrede te spreken. Om een goed woord van de Heer Jezus met de mensen te delen. Dat is hun roeping. Niet meer, maar ook niet minder. En wat is hier voor ons de les? Nou, ik denk dit. Dat trof me eigenlijk wel. Waar zie je het koninkrijk van God oplichten? In de huizen van de mensen. Als mensen elkaar ontmoeten. Daar gebeurt het. Daar gebeurt heling, genezing en bevrijding. Als je mensen thuis bij je uitnodigt, aan tafel. Als je bij iemand op bezoek gaat. Bij je buren. Of als je ouderling iemand uit je kaartenbak bezoekt. Waar je binnen mag komen. Een verjaardagsvisite. Een kraambezoek van een vriend of collega. Of straks de vluchtelingen komen in Gouda. Ze gaan opzoeken. Het gaat om de ontmoeting. Dat iets van de liefde van Christus zichtbaar wordt. Weet u nog, dominee, dat trof me zo. Jezus is ook vluchteling geweest. In de ontmoeting. Met mensen vallen vooroordelen weg. En weten wat voor ons zo belangrijk is. En ik hoop dat we dat allemaal meenemen. En misschien ook weer helder beseffen. Als we mensen ontmoeten. Dan zijn we geen toerist. Maar we zijn de ambassadeur. Van onze koning. Je mag hem vertegenwoordigen. In je woorden en je daden. Je mag de liefde. Het kingertje van de koning. Uitdelen. In hele gewone dingen. Daar roept Jezus ons toe op vanmorgen. Als ambassadeur. Ik heb die ander niet veel te bieden. Het enige wat die ander echt, wat ik echt kan delen. Dat is wie Jezus voor mij is. En zo ga je. In al die ontmoetingen die we hebben, biddend. Heer, laat uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Heer, u bent het antwoord. Raak die ander aan. Laat die iets proeven van uw goedheid en genade. We zijn dus ambassadeurs, gemeente. Dat is de tweede. En ik hoop dat u dat verlangen ook hebt. En anders moet je erom vragen. Om dat besef. Dan moet je even komen weer. Voor het aangezicht van de Heer. Dan moet je leven maar weer opnieuw aan hem toewijden. Zoals die 70 voor zijn aangezicht kwamen ze. En ze zagen de bewogenheid en barmhartigheid in de ogen van de heiland. Voor al die mensen in nood. En in dat ene moment, dat zet hun hart weer in vuur en vlam om te gaan. En te delen. Ja, zeg je. Maar ik ben zo vaak bang. Er is zoveel schroom bij mij. Ik heb twijfels en weet u, even nog iets van gisteren. We lazen uit het oude leerboek van de kerk, zondag 12. Gisteren op het gemeenteweekend, een oud leerboek. En daar is de vraag van waarom word ik eigenlijk een christen genoemd? En is het antwoord uit het leerboek, omdat ik door het geloof met Christus verbonden ben en aan zijn zalving deel heb. Elke christen heeft deel aan de zalving van Christus. Wat is dat? Elke christen heeft de Heilige Geest ontvangen. Je moet niet naar jezelf kijken, maar naar de Geest die in je woont. Hij zal je de woorden in de mond leggen. Het gaat erom dat we aan de slag gaan met wat we van God al hebben ontvangen. En dan het laatste, daar eindig ik mee. Nog iets over die motivatie, dat zal ik kort doen, maar het is wel treffend. Vers 20. Je ziet het enthousiasme van de 70. Het werkt. Ze hebben iets mogen delen van de liefde van God. Harten van mensen zijn geraakt. Ja, ze hadden ook moeilijke ervaringen. Soms bleven deuren gesloten. Dat is ook de realiteit. Als ze dan bij Jezus komen, dan zijn ze verwonderd. Heer, het is waar. Die volmacht die u gaf, het werkte. Mensen werden daadwerkelijk bevrijd. We hebben zelfs demonen kunnen uitdrijven. Zieken genezen. En dan zegt Jezus, verblijd je niet daarover. Dat de geest aan je onderworpen zijn. Verblijd je erover dat je naam staat geschreven in de hemel. Wat is de les hier? Nou, ik denk dat Jezus, hij kent de harten, iets van het gevaar ziet dat de trots zomaar kan zijn. Heer, kijk ons eens. Kijk eens wat wij allemaal voor u hebben gedaan. Nee, zegt Jezus. Het meest belangrijk is niet wat jij voor mij kunt doen, maar wat ik voor jou heb gedaan. Dat boek, hè. Dat je naam geschreven is in de hemel. Kent u de geschiedenis van Mozes? Het volk had gezondigd. En dan zegt Mozes tegen Heere God, schrap mij maar uit uw boek. Maar wees het volk genadig. Dat zei de Heer Jezus ook. Vader, schrap mij maar uit het boek. Maar wilt u al die namen van de mensen in uw boek schrijven? Dat is het evangelie. Dat is gebeurd. De naam van de Heer Jezus is gewist. Om plaats te maken voor onze naam. En Jezus zegt, verwonder je daar nou over? Dat je naam staat in de handpalm van God opgeschreven in de hemel. Dat is de zekerheid die je in het geloof mag hebben. Je hoeft als christen niet onzeker te zijn over je eeuwige bestemming. Als je Jezus lief hebt, staat je naam geschreven. Dan mag je over verwonden. Verblijd je daarover. Weet je waarom? En dan kun je de Heere pas echt dienen. Omdat je de eeuwige bestemming er niet van afhangt, kun je helemaal aan hem wijden. Met vallen en opstaan. Verblijd je daarover, zegt Jezus. Dat je leven met Christus geborgen is in God. Ik eindig, Ludmila. 82 jaar. Ze had haar hart en huis opengesteld voor mensen om haar heen. Naast haar deur stond een bordje ambassade van het Koninkrijk der Hemelen. Zou jij ook zo'n bordje naast uw voordeur plaatsen? Zou je het aandurven of niet? Wat wilt u zijn? Wat wil jij eigenlijk zijn, ambassadeur van de koning? Of wil je leven slijten als toerist? Aan u de keus. Zeg het maar vanmorgen. Amen.